Goedemorgen, vanuit de Prins Bernhardstraat, Huis Lut. Deze keer lees ik voor u de schriftlezing uit Johannes 12, vers 1 tot en met 11. 6 dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, salfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich over de armen bekommerde. Hij was een dief, hij beheerste de kas en stal eruit. Maar Jezus zei: laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in grote getalen naar hem toe. Niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven.
Op deze manier is mooi even de verbondenheid. En je ziet het nu bij Reinier en zijn gezin thuis. En met u en jou allemaal waar je ook bent. En tegelijkertijd heeft het ook wel iets van die geschiedenis die Reinier voorlas. Iets van onrust die daar ook was. En er zullen allerlei momenten geweest zijn dat er mensen waren die gedacht hebben van: wat zegt hij nu? Hoor ik het wel goed? Die geschiedenis, als je heel kort samengevat wil weten waar dat over gaat, dan is het in 2 zinnen samen te vatten. Het gaat over de vraag of je weet hoe overvloedig Jezus' liefde is. En de tweede vraag, of mensen, maar vooral allereerst Jezus zelf, merken dat je dat weet. En dat je daarom van Jezus houdt. Dus weet je hoe overvloedig Jezus' liefde is, merkt Jezus en merken anderen dat je van Jezus houdt. Het is een bijzonder feest. Ik moest een beetje denken aan zo'n verjaardag. Die moet je even proberen voor te stellen, zoals we dat vroeger deden in Nederland. Een vol huis. Mensen die in en uitlopen. Misschien slingers en ballonnen. Schalen met hapjes. Zoals we dat hebben met worst en kaas met augurk. Goede fles wijn. Fris voor de kinderen. Alles voor een mooi feest. Maar dan opeens is er iemand die iets zegt wat heel ongelukkig klinkt. Of iets doet, gooit een tafel om met 3 open flessen en zegt er eigenlijk niks bij. Je denkt van: wat doet hij? En in één keer is de sfeer op het feest weg. Misschien zat de spanning al een beetje in de lucht, viel het niet zo op, maar vanaf dat moment, ja, dan is het feest eigenlijk niet echt een feest meer. Nou, dat is ook aan de hand daar in Betanië. Want de aanleiding voor het feest is heel bijzonder. Net in het hoofdstuk daarvoor heeft Johannes verteld dat Lazarus, de broer van Martha en Maria, gestorven is en opgewekt uit de dood. Een paar dagen daarna. En dat was een misschien wel het grootste wonder wat Jezus gedaan heeft bij zijn leven hier op aarde. En dan ook nog eens weer een wonder, wat nou niet ergens in een achteraf hoekje gebeurd was, met nauwelijks getuigen. Nee, het wemelde van de getuigen. Van het feit dat Lazarus echt gestorven was. Het verdriet van Martha en Maria was gezien. Er waren mensen om hen te troosten. Ze waren erbij toen Lazarus begraven werd. En ze waren erbij toen Jezus, dacht iedereen veel te laat, er ook kwam. Toen hij eigenlijk gewaarschuwd werd niet te dicht meer bij het graf te komen. Maar toen Jezus riep en Lazarus terugkwam uit de dood. Ja, dat had enorme indruk gemaakt. En Jezus had daarmee een soort van status gekregen in Betanië. En in de wijde omgeving. Hij was graag gezien. En ter ere van hem, omdat hij Lazarus uit de dood had opgewekt, was er een maaltijd georganiseerd. En alles wijst erop dat het in een groot huis was. Niet per se het huis van Martha en Maria. Dus het hele dorp is er ook bij betrokken. En op dat feest, bij die maaltijd, bedient Martha, zoals ze dat eigenlijk altijd deed. En Lazarus ligt aan tafel bij Jezus. Ja, dat trekt bekijks natuurlijk. Dat willen mensen zien. Als je het al gehoord hebt en je denkt, ja, maar dat is niet waar en je gaat erheen. Als je ze letterlijk samen aan één tafel kan zien aanliggen, zoals men dat deed. Lazarus ook echt ziet eten. Ja, dan snap je, dat is indrukwekkend. En ja, daar is echt iets te vieren. Maar dat feest, dat wordt, althans zo ervaren de mensen dat, min of meer bedorven door Maria. En door die zalving van Maria. Want zomaar opeens, op een willekeurig moment, staat Maria daar met een klein kruikje. Zo'n formaat ongeveer. En in het kruikje zit nardus. Een uitermate kostbare soort zalf die je gebruikte voor je gezicht. Als deodorant. En dan ook echt extreem kostbaar. Want het werd gemaakt van een plantje dat groeit in Noord-India. En zeldzaam is. Dus om dat te maken en het te importeren, dat was extreem duur. De geschatte waarde, Judas noemt het later hardop, is 300 denari. En de 1 denari was een dagloon van een arbeider. Nou, hoeveel zal dat omgerekend zijn als je dat, in ieder geval een jaarsalaris voor een arbeider. Zeg in onze tijd ergens tussen minimumloon en modaal. Toch zeker een slordige 20.000 euro. In één flesje. Kijk, dat gebruik je niet om ergens overheen te gieten. Nee, daar zat een hele smalle hals op. Die Maria eraf breekt, zodat ze hem in één keer leeg kan schenken. Maar die hals was zo smal dat het druppel voor druppel nardus uitkwam. Daar ging je uitermate voorzichtig mee om. En goed, het werd ook gebruikt bij heel bijzondere gelegenheden. De kroning van een koning. En het werd gebruikt door mensen als ze dat konden betalen voor het balsemen van het lichaam van iemand die gestorven was. Maar Maria doet iets anders. Ze breekt die hals af en ze giet het uit. En waar doet ze dat? Nou, over de voeten van Jezus. Dus dat deed je al nooit, over de voeten. Uitschieten deed je nooit. En het wordt nog ongemakkelijker, want Maria doet vervolgens haar haar los. Iets wat sociaal gezien niet toegestaan was. Dat deed je niet als nette vrouw. En met dat haar droog ze vervolgens die nardus af van Jezus' voeten. En alles is over de top in dat verhaal. Op het overdrevene af. Want nardus hoefde je normaal gesproken niet af te drogen. Ben je gek, dat ga je niet aan een handdoek of iets anders doen. Laat staan aan je haar. En nu zijn er twee mensen, Jezus en Maria, die helemaal ruiken naar die nardus. En bij hen vandaan trekt die geur, vertelt Johannes, door het hele huis. Nou, de reactie van mensen eromheen is gewoon algehele verbijstering. En onbegrip. Mensen snappen er echt helemaal niks van. En ik denk dat iedereen die een beetje beseft en hoort wat dat betekende. Alleen al die, laten we als Nederlanders maar zeggen, wat kost dat? Nou, 20.000 euro. Giet je even zo uit. Kom op Maria. Waarom? En misschien is het nog wel een van de meest irritante dingen dat Maria zelf helemaal niks zegt. Geen woord. Ze doet het. En dat is het. Nou, de meningen zijn wel klaar. En het deed me even denken aan onze tijd. Wat hier gebeurt, hè. Als er één ding is wat in onze tijd ingeschat wordt als iets wat heel belangrijk is. Dan is het dat je durft te doen wat jij vindt dat goed is. Zonder je daarbij wat aan te trekken van anderen. Als je op straat 10 mensen aanhoudt, zullen 9 van de 10 waarschijnlijk zeggen dat dat heel erg goed is. Het gaat om jouw keuzes. En tegelijkertijd leven we in een tijd dat we in ons oordelen misschien wel sneller en harder zijn dan ooit. Ja, niet als die persoon in de buurt is, maar wel onderling of via sociale media. Alles wordt eruit gegooid. Is dat nieuw? Nou, helemaal niet. Want bij Maria gebeurt precies hetzelfde. Er is niemand in die volle ruimte die het in zijn hoofd krijgt om te vragen, hé, Maria, waarom? Je zult er ongetwijfeld een goede reden voor hebben. Maar leg het mij eens uit. Niemand. Iedereen weet meteen, dit is verkwisting. Dit doe je zo niet. Ook Judas, de enige die zich hardop uitspreekt, doet ook geen moeite. Hij zegt, kom op, 300 denari, een jaar salaris. Daar hadden we iets beters mee kunnen doen. De armen bijvoorbeeld kunnen helpen. Ja, en bij Judas, en daarom is het misschien wel het meest pijnlijke dat hij het zegt, zegt Johannes, zit er nog iets anders achter, want dat geld zou dan in de kas van de groep leerlingen van Jezus stromen. En Judas haalde geld uit die kas. Als hij het heeft over de armen, degene waarvan hij vindt dat ze wel wat extra kunnen gebruiken, bedoelt hij dus ook zichzelf. Maar er is niemand die er tegen ingaat. Want eigenlijk iedereen die daar is, vindt het verkwisting. Dan zit je opeens van een verhaal dat begint als een feest. In een verhaal met enorme contrasten. Uitgebeeld door aan de ene kant Maria en aan de andere kant Judas. Aan de ene kant is er Maria. De vrouw die Jezus heeft ontmoet, heeft leren kennen. Is gaan luisteren vooral naar wat Jezus vertelde. En ging ontdekken waarvoor hij gekomen is. Boven alles, dat alles wat hij doet, vanuit liefde is. En zo is er bij Maria liefde gaan groeien voor Jezus. Omdat Jezus haar overvloedig lief heeft, heeft zij Jezus overvloedig lief gekregen. Aan de andere kant is Judas. Ook iemand die Jezus heeft ontmoet. Die goed geluisterd heeft. Die ontdekt heeft wat Jezus kwam doen. En wat Jezus vond dat hij moest doen. En wat hij wilde doen uit liefde. Allebei, aan de ene kant Maria. Wij zouden misschien nu zeggen wat introverte vrouw. Die zich niet zo makkelijk uit met woorden. Maar goed kan luisteren. En net zo goed aan de andere kant Judas. Extra vet. Die weet wel wat hij zeggen moet. Allebei hebben ze ontdekt wat Jezus liefde betekent. En bij Maria groeit de liefde. En bij Judas groeit afkeer. Ik zeg daarom een contrastverhaal. Het zijn uitersten in dit verhaal. Maar wel uitersten die zorgen voor een spannende vraag. De vraag of je iets herkent. Of anders gezegd, wat groeit er bij jou? Terwijl je luistert naar Jezus. Groeit er liefde? Of groeit er afkeer? Het is best heel scherp. En als je goed meegeluisterd hebt, denk je misschien, ja wacht even, natuurlijk, er is Maria, er is Judas, maar er is ook nog wel meer. Zeker, er is een hele grote groep mensen die belangstellend zijn. Ze komen kijken, Johannes vertelt het heel mooi, om Jezus en Lazarus te zien. En het heeft er alles van dat ze gaan geloven. Je hoeft dus niet allemaal precies als een Maria te zijn. Maar de spannende vraag blijft wel open. is dat geloof dan iets van geloven dat Jezus machtig is? Of is het ook echt geloven dat hij je overvloedig lief heeft en hem lief krijgen? Want de anderen die ook nog genoemd worden, zijn de hoge priesters. Zij blijven echt op afstand. Ze gaan niet eens echt mee om te kijken, om het zelf met eigen ogen te zien en van Jezus te horen. Wat zij zien is, wat hen betreft, een gevaar. Mensen gaan geloven in Jezus en hun besluit om dat geloof terug te draaien, te dempen, kan Lazarus beter ook maar weer sterven. Terug het graf in. De macht van Jezus willen ze eigenlijk niet zien. Laat staan, ontdekken zijn liefde daarachter. Het is dus in ieder geval blijkbaar heel lastig om neutraal te blijven. Het is ook niet de bedoeling van Jezus dat je neutraal blijft. Het is ook niet zo in deze geschiedenis dat hij iedereen die voorbij komt meteen, om het zo te zeggen, keihard voor het blok zet. Kies je voor of tegen. Hij doet het veel subtieler. Want hij hoort Judas. En hij merkt wat er gedacht wordt. Maar dan zegt hij, laat haar begaan. Laat haar met rust. Zij doet dit, hij heeft dit gedaan, als voorbereiding op mijn begrafenis. Er is er één die in zijn reactie dus doorheeft waarom Maria dit doet. En misschien had Maria het zelf maar moeilijk precies onder woorden kunnen brengen. Maar ze had goed geluisterd. En zij voelde aankomen wat eraan zat te komen. En ze wist, dat doet de Heer Jezus uit liefde. Overvloedig. En daarom laat ik op dit moment ook overvloedig mijn liefde aan hem blijken. Wat Jezus, wie dan ook maar daar in de omgeving is, en ook ons vraagt. Dus daarom heb je al door waarom Maria dit doet. En dan zegt Jezus iets bij, wat goed is om aan te denken. Want hij zegt, armen hebben jullie altijd bij je. Dat is een reactie op Judas, hè, die zei, hier had het toch iets beters mee kunnen doen. Je kunt altijd een soort afgepast leven. Altijd weten wat je zou moeten doen. En ja, voor de armen zorgen, Jezus zegt ook, dat is een absoluut een goede opdracht en taak voor iedereen. Maar het kan altijd. Ze zijn er namelijk altijd, zegt Jezus. Maar ik niet. Dus op dat moment daar even een herinnering. Dat er een tijd komt dat Jezus niet meer zo bij hen is zoals hij bij ze was. En daarom zegt Jezus, Maria, die heeft op dit moment laten zien wie ik voor haar ben. Mijn overvloedige liefde ontdekt en daar heeft ze haar overvloedige liefde als reactie op gegeven. En daarom nog steeds een spoor van liefde. Daar gaat het over. Deze zondag, de komende zondagen. Dat is overvloedige liefde van de Heer Jezus. Verbonden met geduld, met wijsheid. Het is uitnodigend. Hij is verwelkomend. En hij vraagt, heb je al door hoe overvloedig mijn liefde is? En merkt hij en anderen om je heen ook, dat jouw liefde voor hem ook overvloedig is. Amen.